Gepresteerd, weer goed om terug te zijn. Een mooie reis gemaakt, vertel ik zo meteen wat meer over. Maar ik heb echt een branden op mijn hart, iets wat eruit moet. Dus en de titel van de preek is ook gewoon heel simpel, doe het gewoon. Doe het gewoon. Lijkt een beetje op die slogan van Nike, ik weet niet of jullie die kennen. Just do it. Just do it. Ik vond die eigenlijk een beetje stom vroeger altijd. Van just do it. Doe het gewoon. Je moet toch eerst even nadenken. Je moet er eerst zeker van zijn voordat je wat doet. Gewoon doen. Uit het vliegtuig springen met een parachute. Denk er eerst even goed over na of dat wel jouw ding is. Bungee jumping, wat dan ook. Doe het gewoon. Maar het gaat er natuurlijk om. Als God spreekt. Als God gesproken heeft. Hè? En dan wil ik jullie vanochtend echt bemoedigen. Doe het dan gewoon. Doe het dan. Als God tot je spreekt, doe het. Eén amen. Prijs de Heer. Ja. Maar ik ben aan het begin, de introductie, dus het zal wel. Ik hoop dat aan het einde iedereen op de stoelen staat en zegt: yes, dat gaan we doen. Oké, maar ik wil het even heel kort hebben over achterstand, over disadvantage. Dat is zo'n naar woord. Wordt veel gebruikt op school en leerachterstand. Achterstand betekent zoiets dat je minder ver bent dan je zou moeten. En dat is zo. Ja, het voelt niet fijn. Afgelopen. Zondag, Max Verstappen moest op de 9e plek beginnen. Wat vervelend nou, Max. 9e plek beginnen. En hij heeft uiteraard toch gewonnen. Hè? Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Uiteraard. Maar God sprak zo tot mij. En ik had zo'n idee. Er zijn zoveel mensen hier in de gemeente die van de 9e plaats begonnen zijn in hun leven. Ergens achteraan, 9e plaats, de pole position, helemaal vooruit. En dan begin je daar. En iedereen schijnt het makkelijker te hebben dan jou. En kon makkelijker leren. En dit was makkelijk en dat. En die was zoveel rijker. Die kon allemaal dingen doen. Misschien heb je een leerachterstand. Misschien ben je niet geboren in Nederland en heb je een taalachterstand. Misschien kom je uit een gebroken gezin. Ben je dyslectisch, ADHD, AD of het ABCDEFG. Misschien ben je gepest. Op school en loop je echt met trauma's rond. Misschien heb je echt het idee, man, 2 jaar van mijn leven zijn gestolen door corona. Hè? En misschien heb je echt het gevoel, het is alsof ik achteraan ergens begin. Hè? En ik moet er proberen doorheen te komen en bij de finish aan te komen. En bij God maakt het niet uit of je een laadbloeier bent. Dat maakt bij God niks uit. Of je vroeger op school niks gedaan hebt. En nu opeens merkt van, een diplomaatje was misschien toch wel handig geweest. Weet je, bij God gaat het om het nu en het vandaag. Bij God geldt het vandaag en nu. Wat doe jij nu? Wat is nu jouw keuze? En luister naar God vandaag. Wat is het antwoord als God nu tot jou roept? Ben jij dan beschikbaar? En ik ben zo overtuigd dat God mensen aan het roepen is. En dat maakt niet uit van welke positie jij begonnen bent. Welke achterstand in jouw leven waar jij bent. God, jij zal die overwinning behalen. Jij zal er aankomen. Je zult die eindstreep 100% behalen. En waarom? Hoe weet ik dat? Waarom ben ik daar zo zeker van? Jij bent bij het winnende team. Jij zit in de juiste wagen. Jezus is met jou. En hij heeft de overwinning al reeds behaald. Jezus heeft de overwinning behaald. En jij mag als het ware meeliften met hem. Ga met hem mee. Ga met hem mee. En win. Haal die eindstreep. Afgelopen week, Alan en ik hebben een prachtige reis meegemaakt. Super, super intensief. Heel mooi het woord wat Ellie meegegeven heeft. Want over dat thema heb ik met... jullie krijgen de groeten van Neil Rhodes. 5, 6 jaar geleden hier gepreekt. En dat is zijn hart. Hij noemt the finished work of Christ. Het volbrachte werk van God. Waar je niks aan kan toevoegen. Waar je niks van af kan halen. Dat is gewoon zijn thema. En we hebben daar tot diep in de nacht weer met hem gepraat en gesproken. En hij woont nu in Frankrijk, is voorganger in Geneva. Ik mocht preken in zijn gemeente, internationale gemeente, Crossroads. Een fantastische gemeente. gemeente daar heel, heel internationaal. Heel veel mensen werken daar ook bij de VN. En bijzonder, want ik heb altijd VN, man, wat een organisatie. Maar er schijnen toch heel veel christenen te werken daar. Dus prijs de Heer daarvoor. Maar die kerk, ik mocht het woord daar brengen en het werd zo goed ontvangen. En heel bijzonder. Eerste dienst was helemaal in het Engels en de tweede dienst was Engels en vertaald naar het Frans. Dat was ook heel mooi. En daarna zijn we naar Italië gegaan, conferentie daar, Teen Challenge conferentie, mensen van, ik denk 25, 30 landen. En de gastspreker was Carter Conlon, heeft daar gesproken en Ala en ik hadden het voorrecht om met hem op te trekken, om naar het hotel te brengen. We waren een hele dag met hem ook in Venetië geweest. Ja, je moet ook lijden voor de Heer. Ja, soms. Ach, het is soms zo zwaar als voorganger. Maar ik durfde het echt niet te posten op Facebook, want die foto's waren zo mooi. En, misschien komt het nog wel. Maar weet je. De omgeving was prachtig, maar ik kan je zeggen, die gesprekken met deze man van God, dat was zo bijzonder. Ja, hij was 26 jaar lang is hij voorganger geweest van Times Square Church. Times Square Church, en 1 miljoen mensen luisteren elke zondag naar al de preken. Zij komen, als zij ergens komen, dan komt de opwekking. Dat is zo bijzonder wat hun doen. De nieuwe voorganger, Tim Delina. Ja, is ook een vriend van mij, ook goede kennis van mij. En we hebben ook veel opgetrokken met elkaar. En zo bijzonder die connectie die wij hebben. En dat is allemaal begonnen met David Wilkerson, die Teen Challenge begonnen is. En mijn vader heeft, ik denk dat is nu al 40 jaar geleden, Teen Challenge in Nederland begonnen. En samen met David Wilkerson en zijn broer. En dan is dat hier begonnen. Zo leuk. Stefan, mijn broer, is Teen Challenge directeur van Nederland. Dus daar ligt die connectie. Dus ik heb daar mensen ontmoet. Hè. Er was een Italiaan en die begon zo met mij te praten. En hij zei van in 1988 ben jij met jou. Waren jullie met jullie gezin in Genoa bij dat Teen Challenge? Ik kan me daar niet zoveel van herinneren. Alleen dat we heerlijk gegeten hebben en voetbal gespeeld hebben. maar zij waren daar zo aangeraakt. Hè, en, zo. En dat waren onze vakanties vroeger in ons gezin. Mijn vader, we gingen naar Zuid-Frankrijk. En mijn vader ging daar onderwijs geven. En wij genoten van het heerlijke weer. Maar in dat alles mochten we ook Gods tegenwoordigheid ervaren. En dat is zo mooi. Ik heb mensen gezien op die conferentie die ik ook heel lang niet meer gezien had. Maar op die conferentie moet ik ook wat vertellen. Een avond, de laatste avond, heeft God gesproken ook voor mij en voor onze gemeente. Iets heel, heel bijzonders. En daar wil ik jullie zo in meenemen. Hij had het over, en dat was ook bijzonder. We zaten in een hotel en de conferentiecentrum was zo 10 minuten lopen van het hotel. En daar hadden ze die laatste avond kelners hadden ze uitgenodigd om mee te komen, want ze hadden goede gesprekken met hem gehad. Dus hij kwam mee naar de conferentie, leiderschapsconferentie Teen Challenge. Hij kwam mee. En het thema van de preek was Nehemia. De butler who built a wall. En aan het einde van de dienst heeft die jongen, de butler van het hotel, de kelner, die heeft zijn leven aan de Heer gegeven. Dat was zo bijzonder, onder tranen, deze Italiaan in Rimini. Maar dat woord waar Pastor Carter het over had, is van die Nehemia die geroepen werd. He, die was in Perzië, werd geroepen door de Heer om in Jeruzalem, terug te gaan naar Jeruzalem om een muur te bouwen. En zijn taak was, hij was een kelner, hij was een wijnschenker van de koning. Maar hij werd geroepen om een muur te bouwen. En dat moet jullie eens lezen, wat voor oppositie hij kreeg. Intern, extern, allemaal aanvallen. Constant wordt hij aangevallen. En toch ging hij door en door en door. In de preek noemde hij zo van do something ridiculous for God. En als God iets vraagt, dan is het ridiculous. Nou, ik vond het heel lastig. Wat is dat woord in het Nederlands te vertalen? Ridiculous en misschien lachwekkend of belachelijk klinkt dan weer zo niet zo mooi. Maar Wat mij zo aanraakte is dat echt in de, we gingen altar call, ik ging naar voren en iemand kwam naar voren en die zei van, hey, God gaat jou vragen om iets lachwekkends, iets belachelijks te doen hier in jouw bediening, in jouw gemeente. En hij heeft er heel wat over verteld en daar wil ik wat delen wat ik ontvangen heb. He, want blijkbaar als God iets doet in de kerkgeschiedenis, je ziet het om ons heen, maar ook in de Bijbel. Het is Gods strijdplan is altijd een beetje belachelijk. Als God vraagt iets te doen, dan is het, wat? Een kelner die een muur bouwt, Nehemia. Een kleine herdersjongen die een reus gaat doden met een slinger, koning David. Een volk dat 7 keer om Jericho moet heen lopen. 7 keer omheen lopen en de 7e dag... 7 dagen lang 7 keer en de 7e dag nog een die ook 7, dus dat is dan 13 keer. In totaal om een muur heen lopen. Zeg, Heer, wat, waarom? Wat is uw plan? Doe het gewoon. Wees gehoorzaam en zie wat ik ga doen. Wees gewoon gehoorzaam, doe het. En op die laatste dag juichen en die muren vielen neer. Alle overwinningen in de Bijbel zijn anders, zijn bijzonder, zijn apart, zijn misschien zelfs lachwekkend. En waarom? Waarom vraagt God ons? Waarom zou God ons vragen om iets te doen wat lachwekkend is, of tegendraad is, of misschien zelfs bizar? God wil laten zien dat hij degene is die de overwinning behaalt. Daardoor laat hij zien, het is God die de overwinning behaald heeft. Niet onze slimmigheid, niet onze kracht, niet onze strategie of zo. Nee, het is Gods woord die gesproken heeft. En doordat God gesproken heeft, heeft hij die overwinning behaald. Wij, Gods volk, wij moeten gehoorzaam zijn. Wij moeten geloof hebben en wij moeten uitstappen. Wij moeten ja zeggen als God spreekt, als God zegt doe dat, hè, wat het ook mag zijn, hè, dan moeten wij uitstappen. Maar de strijd, hè, the battle belongs to the Lord. De strijd is van onze Heer. Hij heeft de overwinning behaald, zoals dat lied gaat, hè, triomfeerde over zonde en dood. En wij zijn kerk, wij wandelen in de overwinning die Jezus alreeds behaald heeft. Amen. Wij wandelen eigenlijk in de overwinning. Is het nou mijn strijd of is het zijn strijd? Nee, het is, wij hebben een strijd. Hij geeft de overwinning. Amen. Amen. Het worden al meer. Prijs de Heer. We gaan de goede kant op. En weet je, God zal soms dingen aan ons vragen die vreemd zijn. Misschien wel lachwekkend. God gaat dat doen. En misschien wel zo bizar dat jij denkt van, kan dat wel? Kan dat wel? En daar moest ik zo denken aan Gideon. En ik wil het ook hebben over Gideon. Laten we kijken naar het verhaal. Het boek heeft 2 namen. De moderne vertaling zegt rechters. En het oude zegt richteren. Laten we daar naartoe gaan en het verhaal van Richter bekijken. Richter 6 en 7. Ik heb eigenlijk wel heel wat over Gideon gesproken, gepreekt. En vooral aan het beginstuk. Want dat fascineerde mij altijd zijn roeping. Hè. Maar eigenlijk zijn er 4 delen van Gideon. Je hebt zijn roeping, dan die strijd met het gezin, zijn eigen clan, zijn familie en zijn stam. En dan heb je die overwinning over Midian. En dan het einde van zijn leven wordt dan ook nog uitgebreid verteld. Ik vond altijd dat eerste gedeelte heel interessant. Nu wil ik het hebben over die strijd. Nou, maar wat was de situatie in Rechters 6? Israël werd geterroriseerd door de Midianieten. En Midianieten en een woestijnvolk. En dat kwam elke keer binnenvallen om de oogst te roven. He, je hebt volken die overheersen, die komen en dan bezetten het land. Zij bezetten het land niet. Dit is een hele aparte vijand die komt om te roven. En dan trekt hij zich weer terug. En dan zit je daar zonder niks. En dan eindelijk groeit er weer wat, je hebt oogst. En dan komen ze weer en stelen het. En dat is zo'n beeld van, zo demonisch. Zo wat de duivel ook doet. Stelen van jouw zegen wil hij roven. Jouw vreugde, jouw zegening, wat het ook mag zijn, jouw gezondheid wil de duivel van jou roven. Dat waren de Midianieten. Gideon was een niemand. Hij was de jongste van de familie. Je kunt zeggen dat hij degene is die van de negende plek begon, achteraan. Dat was Gideon. En Gideon zat te dorsen, het tarwe te dorsen in een wijnpers. Je gaat druiven persen in een wijnpers. En tarwe dorsen doe je op een dorsvloer. Maar wat deed hij? Hij dorste tarwe in een wijnpers, in een klein hok. En hoort niet, doe je niet. Maar hij was bang. Hij was bang dat er weer wat geroofd werd van hem. En dat kleine beetje wat hij had moest beschermd worden. Dus doet hij dat heel stiekem. En daar ontmoet hij een engel. Een engel komt naar hem toe en zegt: je grote strijder, man van God, jij gaat het doen. En hij was helemaal überfordert. Hij was helemaal overweldigd. En hij zei: ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ik ben de kleinste van, ik ben de jongste, ik ben nietig. Mijn stam betekent niets en alles. Dus die roeping van Gideon verliep best wel moeizaam. Ging moeizaam. En hele discussies over het verleden kwamen naar voren. En Gideon die wou eigenlijk gewoon een bewijs hebben. Van: God, als u wil dat ik dat doe, bewijs het dan. Laat het me zien. Geef me een teken. En dat eerste teken is interessant. Hij heeft wat eten voorbereid. En God stuurde vuur uit de hemel en het werd verteerd. Als een offer. En dan dacht hij van: oké. Dan moet ik dat wel doen. Dan heeft God gesproken. En het eerste wat hij doet, heel belangrijk, hij maakt zijn eigen achtertuin schoon. Want daar had hij een afgodsbeeld staan in het huis. In zijn eigen huis. Dat vind ik zo bijzonder. Dan zegt hij tegen de engel: ja, en God doet niks en gebeurt niks en alles. En dan had hij in zijn eigen tuin een Asherah-paal staan. Een afgodsbeeld staan. Ja, soms zijn we ook een beetje naïef. Hè? We denken van: ja, God doet niks en alles. Ja, hallo, ruim is je achtertuin op. Dus we vragen van God allemaal: ja, God antwoordt niet en heeft niks gedaan. Ruim je tuin op. Goed, hij doet dat. Hij verwijdert dat vieze afgodsbeeld weg ermee. Maar dan begint de strijd echt. Want dan komt dat moment. Hè? En dit is allemaal inleiding waar het naartoe gaat. Rechter 6 vers 33. Weer sloten de Midianieten, dat woestijnvolk, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. De vijand die verzamelt zich tegen Israël. Hè. En ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Jezreel. Dat is de vallei van Armageddon later. Heel interessant om daar ook meer over te lezen. Maar dat doen we nu niet. Focus Jan, focus. Blijf bij het woord. Vers 34, hier komt het. Dit is de game changer elke keer weer in de Bijbel als je dit leest. 34. En toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Halleluja. En toen de Heilige Geest op Gideon komt, nu gaat het gebeuren. En wat gaat er gebeuren? Hij blies op de ramshoorn. Dat is de shofar. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen. En zond boden naar het gebied van Manasse, zijn eigen stam, om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stam van Asher, Zebulon en Naphtali. Dat is in het noorden, dat is Galilea. Dat is die stammen in het noorden. En ook die voegden zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God: ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Oh, nog één bewijs. God, ik heb nog één bewijs. Nog één bevestiging heeft hij nodig. Oké, en dan zeg ik: daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Een wollen vacht legt hij op de dorsvloer. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit en er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God: U moet niet kwaad op me worden. Als ik nog één keer aandring, nog één bevestiging heb ik nodig. Maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de dauw eromheen nat zijn van de dauw. Dat vond hij belangrijk. Ik had iets anders gevraagd. Ik had vuur uit de hemel gehad. Nee, maar goed. Ja. Maar goed, dat was zijn vraag. Hè. Wol en nat, droog, droog, nat. En die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw. Eigenlijk drie bevestigingen vraagt hij. Eerst dat met die offer, dat heb ik niet gelezen. Mogen jullie zelf in hoofdstuk 6 nalezen. God vragen voor een bevestiging. Ja, dat blijft altijd zo'n dingetje. Hè? Dat blijft zo'n ding. Mogen we dat? Is dat een teken van ongeloof als we vragen voor bevestiging? Gideon wou een extra bevestiging voordat hij ten strijde trok. Voor ons is het belangrijk te weten dat alles wat God in het algemeen al gesproken heeft. Alles wat God hier gezegd heeft, tot ons, tot de heiligen, tot jou en mij, daar hoef je geen bevestiging voor te hebben. Heer, moet ik het evangelie verkondigen? Ga, hoef je niet voor te bidden. Ga doen. Moet ik me laten dopen? Ja, hoef je niet. Staat in de woord, ja, als jij Jezus wil navolgen, laat je dopen. Heer, moet ik voor de zieken bidden? Hoef je God niet voor te vragen? Moet je doen. Moet je doen. Er zijn zoveel dingen in de Bijbel. Toon erbarmen. Heb je naaste lief. Daar hoef je geen bevestiging voor te vragen. Dat is gewoon, dat hoort bij ons leven als christen. En als je je Bijbel leest, dan weet je wat je hoort te doen. Je hoeft daarvoor dus geen bevestiging te hebben. Gewoon doen. God heeft al gesproken door de Bijbel heen. Dus Gods grote plan is al bekendgemaakt. Daar heb je niet een specifiek profetisch woord voor nodig. Maar hier komt het bij richtinggevende dingen. Daar is een extra bevestiging wel goed. Als iemand naar je toe komt naar de dienst en zegt, verkoop je huis en verhuis naar Afrika en word een zendeling daar. Ja, fantastisch, hè? Dit kan een fantastisch woord zijn. En misschien worden wij al heel blij daarvoor om dat te doen. Maar ik zou zeggen, vraag God toch wel even voor een bevestiging. Dus het is mooi dat iemand dat zegt. Hè? Maar en er zijn een paar belangrijke bevestigingen. Eerst in je hart, dan moet het binnenkomen. En het moet een branden van jou ergens zijn. Er moet een connectie mee zijn. Dan moet er ook een open deur ergens zijn. En dan vraag jouw geestelijk vader, vriend, een oudste en een voorganger. Vraag nog eens een keer om mee te bidden en vraag voor een extra bevestiging. Is niet verkeerd. Is helemaal niet verkeerd. Dus als een iets komt, zeg dank u Heer voor het woord. Heer, wilt u dit bevestigen? En dat vind ik vooral bij richtinggevende profetieën. En profetieën die, algemene profetieën. God wil je zegenen. Dat is heel mooi. Maar bij richtinggevende profetieën test het allemaal. Paulus zegt dat zelf. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 staat hierachter. Een hele belangrijkste tekst. Doof, nummer 1. Doof de geest niet uit, mensen. Doof de geest niet uit. En brand. er is iets van de Heilige Geest. Niet de Heilige Geest uitdoven. En dan denk je, ja, maar kan je de Geest uitdoven? Nou, de Heilige Geest is veel groter. Je kan hem natuurlijk niet in die zin uitdoven. Maar je kan wel het werken daarvan, wat hij in de gemeente wil doen. Dat moeten we opletten dat we dat niet uitdoven. En dat is door vele charismatische bewegingen die zo extreem en gekke dingen gingen doen. Zijn heel veel kerken zo voorzichtig geworden, dat ze het kind met het badwater weggooien en dan alle werken van de Heilige Geest niet meer toelaten in de gemeente. En dat is een belangrijk woord voor ons. We willen dat de Heilige Geest machtig werkt in ons midden. Dus dat is een belangrijk woord voor ons als gemeente. Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. En dan zegt hij heel mooi, onderzoek alles, behoud het goede. En er is wel een groot verschil tussen profetie in het Oude Testament. Als je een valse profetie had in het Oude Testament, dan werd je gestenigd. Oeps. Maar in het Nieuwe Testament, daar is het heel bijzonder. Daar mag alles moet gewoon getoetst worden, zegt. Dus dat is heerlijk. Dat nieuwe verbond is supergoed. En soms misschien is er een deel vlees bij. En dan begint iemand, hebben we ook meegemaakt dat iemand een profetisch woord deelt. En dat is aan het begin, wauw, 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 wauw. En dan langzamerhand is het meer van jezelf. En oh, had hij maar daar in het midden ergens gestopt. Want daarna kwam meer uitleg van jezelf. Was misschien niet nodig geweest. Maar dat is niet erg. Want wij onderzoeken alles en we behouden het goede. Toch? Amen. Ja, nee, kom nog wel, Ik ben nog lang niet klaar, dus aan het einde op de stoelen staan en allemaal amen roepen, prijs weer. Ik weet dat Fabio dat gaat doen, maar ja, dat geloof ik ongetwijfeld. Maar nu komen we komen naar het kern van het verhaal. Het kern van het verhaal. En dit is, ik geloof echt dat dit het nu woord is voor onze gemeente. Het nu woord. Het woord dat God zegt, wat wij mogen doen en moeten doen. En we lezen namelijk in hoofdstuk 7 dat best wel een heel groot leger samengekomen is. En Gideon, die doet iets heel goeds. 32.000 mensen. 32.200. 32.200 man kwamen samen. Ik zeg, pet je af, Gideon. Impressive. Wat een leger. Wat een groot leger heb je daar verzameld. Een heel groot leger. En dan denk je, yes, God gaat het nu doen met dit grote leger. En dan komt het woord van de Heer en zegt, Gideon, het leger is te groot. Oké, het leger is te groot. En dan moet Gideon zeggen van, iedereen die bang is, mag naar huis gaan. Oké. En 22.000 mensen gaan naar huis. Je had een leger van 32.000 mensen. En 22.000. Twee derde ging weer naar huis. En was bang. Wou niet meevechten. En dan was hij nog maar met 10.000. Maar goed, 10.000. Is nog een aardig leger. Daar kan je heel nog wat mee doen. 10.000 is mooi. Het vijandige leger was zo groot als een horde springhanen, staat in de Bijbel. Er wordt geen nummer genoemd, maar het was gigantisch groot. En ze waren tot aan de tanden toe bewapend. En dat was dat leger dat elke keer weer kwam en roofde. 10.000 mensen, God zei weer, 10.000 is te veel. De overwinning zou namelijk niet behaald worden door aantal. Niet behaald worden door vaardigheid of door slimmigheid. Maar de overwinning was van de Heer. Richter 7 vers 5. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem. Degene, en dit is een beetje een heel apart verhaal. Degene die het water met hun tong oplikken. Zoals honden doen. Die moet je even apart zetten. Van degene die knielen en om het water te drinken. Heb je dat voor ogen? Dus 10.000 man. Die gaan aan de Garot Stream bij de Gilboa Mountain, ergens zuiden van Galilea, leuke plek. Gaan 10.000 man drinken water. En 300 man van die 10.000, die likken het water op met hun tong, als een hond. En de anderen, die scheppen het op met hun handen. Ik lees het even voor, 300 man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken en schepten het water op met hun hand. Dat moet een beetje raar uitgezien hebben. En ik denk dat wij als gemeente zouden zeggen, weet je wat, ten strijde trek ik met die mensen die zo gedronken hebben. Toch? Ik heb hier verschillende uitleggen over gehoord. Heel veel. En die ga ik niet allemaal geven. Het is heel bijzonder. Maar de groep die met hun handen dronken, dat was de alerte groep. Die zaten daar en die keken, die kunnen alles. Die hadden hun ogen op. Dus dat waren de slimme mensen. Dat waren de mensen die goed keken, strategisch. En die hadden hun wapens in de buurt en zo. Dus die gingen goed kijken. Dus die wil je eigenlijk hebben om een overwinning te behalen. En de mensen die dat water zo met hun tong oplikken, zoals een hond, ja, die zien helemaal niks. Dus, I don't care. Zien wel. En dat zijn die wilde gasten die, ja, komt wel goed. Weet je, een overwinning komt. Ja, maar toch is deze zorgeloze 300 man, die niet bang waren, die aargeloos waren, die het water zo opslurpten. God zei, die moet je hebben. Die moet je hebben. Die wilde gasten moet je hebben. Dus 300 man van de oorspronkelijk 32.200 bleven over. En dat is 1%. Kijk eens, ik moest dat thuis nog even narekenen. Ja, wat was het? 1% blijft over. Ho! 1%. Je hebt een leger van 32.000 mensen. En dan, en die mensen heb je allemaal zelf weggestuurd. Oei, oei, oei. En dan met dat leger. Oké. Goed, heer. En nu? En God zei tegen Gideon, het is zover. Het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Met deze 1%. Met deze 3. Je had een leger van 32.000 man. En nu 1%. Maar God zegt iets heel belangrijks. Ik geef hen in jullie hand. Ik geef jullie in hun hand. Er wordt niet gezegd hoe groot dat vijandelijke leger is. Maar dat moet een gigantisch leger geweest zijn. Gideon verdeelde die 300 man. Nogmaals in 3 groepjes van 100. Alle mannen kregen een ramshoorn en een shofar en een lege kruik en een brandende fakkel. En het plan is als volgt. Jullie hebben geen wapens nodig voor deze strijd, want het is niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. Onze strijd is in de naam van de Heer. Amen. Dus laat je deze wapens heb je niet nodig. Je hebt gewoon een shofar nodig, een fakkel in een kruik. En jullie gaan om dat kamp staan. Hè? En dan gaan jullie op het ramshoorn blazen. Jullie kruiken kapot maken. En dan worden die fakkels bekend. En dan zie je dat vuur van die fakkel. Geniaal plan. Toch? Geniaal. De vijand is tot aan de tanden bewapend. Jullie staan eromheen. En dan gaan jullie als gekken je bekendmaken waar je eens bent. Ja, geniaal. Fantastisch. 300 man. En, dat is toch... stel je voor, wij zouden in dat leger van 300 zijn. Van, Gideon, dat is lachwekkend. Dat is belachelijk. Wat doe je als ze op ons afkomen? Gaan we dan nog steeds... wat is het plan, Gideon? Is het niet verstandig om die 32.000 mensen even terug te halen? Roep ze even terug en zeg van... ik weet dat jullie een beetje bang zijn, maar we hebben jullie wel nodig. En dan gaan we heel stilletjes het kamp aanvallen. Geen shofar. Niet geen herrie maken, Dennis. En we gaan heel stilletjes en dan sluipen we in het kamp. En dan gaan we proberen dat gigantische leger op eigen kracht te overwinnen. Maar dat was niet het plan van God. God zei, blaas op die shofar. Verpletter die kruik. En zorg dat die fakkel zichtbaar is en zwaai met die fakkel. Dat was Gods plan. En het was Gods strijd. En God gaf de overwinning. En bij elk plan van God, elk strijdplan, krijgt God namelijk de eer. Jezus Christus is de overwinnaar. Hij moet de eer krijgen. Wat wij doen is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar het is wel heel belangrijk en toch niet zo belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Dat uiteindelijk God sowieso de strijd doet. Maar toch wil God dat wij gehoorzaam zijn en het doen. En God heeft gekozen door ons vaten, aardse vaten. Wij zijn die kruiken. Dat God daar doorheen wil werken. En ik geloof dat God heeft zo tot mij gesproken. En ik geloof dat God ons gaat vragen om iets lachwekkends te doen. Nou echt letterlijk, ik stond in die conferentie en ik zat, we zijn met z'n allen, heel veel, alle leiders zijn naar voren gegaan aan de preek en ik vind het altijd fantastisch naar voren te gaan, want met naar voren gaan zeg je eigenlijk van Heer, weet je, dat wat gezegd is, ik ben daarmee eens. Dus ik stond daar zo en er werd niet voor mensen gebeden, het was gewoon zo'n respons. En dus ik stond daar zo en ik stond best wel achter in de lijn, in de aisle, in het gangpad, dankjewel. en ik deed even mijn ogen open en toen zag ik de bassist, die deze legde zijn bas af en die liep zo naar mij toe. En die kwam echt direct naar mij toe en hij omarmde mij, Portugese jongen. En hij begon te profiteren en dingen te zeggen en... Ik had het graag willen. Ik vraag naar God om alles even in herinnering te brengen. Maar hij zegt van God gaat in jouw bediening iets belachelijks doen. En hij gaat in jouw gemeente. God gaat jou vragen iets te doen en uit te stappen. En God gaat jou vragen om klaar te zijn voor een strijd. En hij zei het gaat snel gebeuren. It will happen quickly. So zo daar stond ik. En ik wil dit gewoon niet invullen voor de gemeente. Ik wil het naar jullie toeleggen. Maar ik wil vragen of jullie klaar daarvoor zijn als God vraagt. Als God iets gaat vragen van ons, wat het ook mag zijn. Vul het niet in. Maar als God jouw gedachten geeft, deel het met ons. Maar ik wil gewoon aan jullie vragen, laten we als gemeente bereid zijn voor wat God in ons midden wil doen. Want het is, de oogst is groot in Zaandam. Er is een grote nood. Jezus komt terug. Wij moeten klaar voor zijn. En ik wil gewoon, ik zie als mijn taak om de gemeente klaar te maken voor deze grote eindoogst. Die spaderegen die eraan zit te komen. En wil ik jullie helpen herinneren, God vroeg een herdersjongen om een reus te doden, een butler, een kelner als Nehemia om een muur te bouwen, 300 man om heel veel lawaai te maken. Wat gaan we doen als God tot ons gaat spreken? En ik wil je gemeente vragen, doe het gewoon, als God vraagt aan ons. Doe het, laat ervoor gaan, vrijmoedig, in geloof, uitstappen. Wij doen ons deel, God doet de rest. God zal voor ons strijden. En ik vind dat zo mooi. Wij blazen op die ramshoorn. Wij maken lawaai. En God geeft de overwinning. Dat is toch wel heel mooi. En overwinningen worden behaald in de lofprijsdienst. En in de gebedstijd. Daar worden overwinningen behaald. Dat uitstappen, dat is... Overwinning wordt behaald als jij God gaat groot maken. Als je Jezus gaat loven en prijzen. En dan... Gods rechterhand beweegt en doet machtige wonderen. Dus maak je bereid, twijfel niet, heb geloof. En hebben wij allemaal een shofar? Jullie hebben allemaal een geestelijke shofar gekregen, zo'n ramshoorn om op te blazen. Dat is waarmee je lawaai mag maken. De shofar is een verwijzing naar het offer van Abraham. Dus dat is een algemeen segment. Dat is, God vroeg aan Abraham om Isaac te offeren. En hij maakte Isaac helemaal klaar voor het offer. En toen zei God, nee, niet doen. En hij gaf een plaatsvervangend offer. En dat was een ram. En elke keer als jij shofar hoort, ziet iets over een shofar. Het is het plaatsvervangende offer. Je wordt herinnerd aan het kruis. Je hoort die trompet, die harde trompet. Je hoort hem, je wordt herinnerd aan het kruis wat Jezus gedaan heeft. Want hij heeft daar de overwinning behaald. Het kruis is overwinning. We worden teruggeroepen, teruggeworpen op het kruis. Naar het kruis toe. En zegt, daar is onze overwinning behaald. Ik had die straf moeten dragen. Maar hij heeft die overwinning voor mij behaald. Dus daarom is die shofar de roep van overwinning. En wijst het altijd naar het kruis. Dus, dat is de shofar. Wat is die kruik en die fakkel? Heel interessant. Heel interessant. Wauw. De brandende fakkel, dat is de Heilige Geest. Genesis 15. 3 weken geleden heb ik daarover gesproken. Die brandende fakkel die door dat offer ging. Het offer en het verbond sloot. Gods Geest. En wij zijn die aarde vaten. Wij zijn die kruiken. En mogen het zo zijn dat er onze aarde openbarst. En dat Gods Geest tevoorschijn komt. Amen. Laten we die aardvaten loslaten. De oude mens afbreken. En zodat de Heilige Geest, die nieuwe geest die God in ons heeft gelegd, tevoorschijn mag komen. Halleluja. Amen. Amen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zei Jezus, zend ik ook jullie. Dat is nog steeds ons jaarthema. Wij zijn de gezondenen van Jezus. We hebben een boodschap. We zijn gezondenen, we zijn zendelingen. Donderdag is het hemelvaart. Dat vind ik wel interessant. Hemelvaart, dat is precies 40 dagen na de opstanding van Jezus. Maar ook weer 10 dagen wachten tot aan Pinksteren. Interessante tijd. Wij zijn gezonden om wat te doen. Het evangelie te verkondigen, getuigen te zijn. Ik wil iets heel spontaans doen. Aanstaande donderdag, hemelvaart. Ik wil hier zijn om 9 uur, van 9 tot 10 uur. Gewoon een uurtje bidden met en wachten op de Heer. Jezus zei in Handelingen 1 vers 8, ga naar Jeruzalem en wacht totdat de Heilige Geest op jullie gekomen is. En ik wil je gewoon uitnodigen om gewoon een uurtje, woensdag zijn we er sowieso om te bidden, maar ik wil je uitnodigen om donderdag ook te komen. Ik zal hier zijn, maakt niet uit of we een kleine groep zijn of we allemaal aanwezig zijn, maar ik wil wachten op de Heer, wachten op een woord van de Heer, wachten dat God ons allemaal vult met de Heilige Geest. He, aan het begin van deze dienst, ik werd zo bepaald van dat die inclusiviteit, he, de Bijbel is exclusief en inclusief. Waar is het inclusief? In Genesis 7 staat van Noach, stap in de ark met heel je gezin. Allemaal. Allemaal moeten erin. Mozes en Aaron staan voor Farao. En Farao zegt, ja, oké, de mannen kunnen gaan, maar de vrouwen blijven hier. Of dit, hij wil dealen, hij wil toch iets roven, iets achterhouden. En Mozes zegt, nee, we gaan allemaal. We steken allemaal die Schelfzee door, die Rode Zee. En we gaan allemaal de doop van het volk gaat allemaal collectief gedoopt worden. We gaan er allemaal doorheen. En in Handelingen 2 lezen we dat de Heilige Geest op die 120 viel. En allemaal, oud, jong, man, vrouw, allemaal werden vervuld met de Heilige Geest. Allemaal. Iedereen. God vergeet niet één iemand. He, en dat vind ik zo prachtig. Dat op al het vlees, iedereen. He, en daar wil ik voor gaan. Dat Gods Geest ons allemaal gaat aanraken. Dus ik wil jullie uitnodigen om donderdag te komen. Het is een vrije dag. En laten we dan ook gaan bidden. Laten we wachten op de Heer zoeken. God vragen voor een specifiek plan. Misschien wel voor een lachwekkend plan. Misschien gaat God ons iets heel bizars vragen. Maar ik ga ervoor. Ik ben er zo klaar voor. Ik ben er zo klaar voor omdat God hier gaat werken. Alles veranderde toen Gideon vervuld werd met de Heilige Geest. En alles veranderde toen de 120 vervuld werden met de Heilige Geest. Dus laten we God vragen voor een woord, voor een bekrachtiging, voor de doop met de Heilige Geest. En laten we ook God de komende tijd ook zoeken voordat Pinksteren begint. Rafael, wil jij beginnen op de piano te spelen? En ik wil jullie dat voorlezen, dat de overwinning die behaald werd. En dat is Gideon 7, 20 tot en met 22. Halleluja, de overwinning. Hier komt het. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorn. 100, 100, 100. En ze sloegen hun kruiken kapot. Bah, niet uit eigen kracht. En die fakkel komt tevoorschijn. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter en schreeuwden te wapen voor de Heer, voor Yahweh en voor Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. Niet 32.000, maar 300, hè? Vers 22. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorn bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera. Halleluja. Halleluja. Vader, dank u voor de overwinning die u behaald heeft. Heer, en zullen we opstaan met elkaar? Halleluja, Vader. Jezus. Heer, we willen op onze ramshoorn blazen, Heer. Heer, we willen onze kruiken kapot slaan, Heer. En dat die fakkel tevoorschijn komt. Halleluja. Heer, u bent onze heiligheid. Heer, u bent onze gerechtigheid. Heer Jezus, Heer, die diamant, Heer, die edelsteen, u heeft hem mooi gemaakt. Laat het tevoorschijn komen. Heer, laat die aardse, laat het afbreken en laat u tevoorschijn komen. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heer, en ik bid u, Jezus, dat u dit werk gaat beginnen in ons, Heer Jezus. Heer, ik bid u voor moed. Heer, het is uw strijd. Het is u die de overwinning zal behalen. Heer, en als u iets gaat vragen aan ons, Vader, om uit te stappen. Heer, iets collectiefs te doen. Ik bid u dat geboren wordt in onze harten en in onze gedachten, Vader. Als u het vraagt, Heer, dan willen we het gewoon doen. Heer, en dat is de oproep van vandaag. Als u spreekt, Heer, dan willen we dat doen. Ik dank u, Vader, dat deze zaal vol zit met Gideons. Heer, wij waren niet de beste, niet de slimste, niet de mooiste, niet de knapste op school. Heer, we hebben allemaal het idee van we moesten van achterin beginnen. Heer, met allemaal achterstanden, Heer Jezus. Heer, we konden dit niet of dat niet. Heer, maar ik dank u, Vader, met u zullen wij die overwinning behalen. Heer, zullen we die trofee aan het einde, Heer, mogen laten zien en op het trapje mogen staan met Jezus. Ik dank u dat u uw overwinning met ons deelt, Heer Jezus. Halleluja, Vader. Heer, spreekt u zo tot ons op dit moment, Vader. Halleluja. Laten we de Heer loven en prijzen. Halleluja. Laten we geluid maken voor de Heer. Laten we hem groot maken voor wie hij is. Halleluja, Jezus. U heeft de overwinning behaald. Heer, u triomfeerde over zonde en dood. Heer, wij zijn uw kerk. Heer, wij mogen hier staan, Heer, in de overwinning. Wij mogen meeliften. Heer, en als dat alles is wat we hoeven te doen, Heer, met een fakkel te zwaaien, Heer, en op een shofar blazen, Heer, dat willen wij doen, Heer. Heer, dat is niet te moeilijk voor ons. Heer, dat willen wij doen, Heer Jezus. Dank u dat u strijdt. U strijdt voor ons. Dank u wel, Jezus strijdt voor ons. En hij heeft de overwinning al behaald. Halleluja. Jouw persoonlijke strijd die jij hebt op dit moment. God heeft de overwinning al behaald voor jou. Ga in de overwinning staan. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja, Jezus. Dank u wel. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we met elkaar een lied zingen, een overwinningslied. En laten we God groot maken ook in het lied. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Halleluja.